De tekstwoorden voor deze avonduur, het verband daarin samengevat, vindt u in Openbaringen 2, het 23ste vers, het middelste gedeelte. Openbaringen 2, vers 23, het middelste gedeelte, waar het woord des Heren aldus spreekt. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. Tot zover. Wij overdachten met elkander de brief aan de gemeente van Thyatira en zouden letten op Gods betoonde genade, op de verachte genade, op de bestrafte zonde en op de gestrafte zondaren en tenslotte, dat heb ik toegevoegd deze avond, op zijn troostrijke beloften. Verleden week zijn wij bij de eerste gedachte gebleven, de betoonde genade Gods in de gemeente van Thyatira. En we hebben gehoord dat de Heere daarin gaat spreken van hun werken, hun liefde, hun dienst, hun geloof, leidzaamheid. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dat er dus sprake was van een toenemen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus, waarin wij ook de profijtelijkheid van zulke toename met elkander overdachten. Dan gaat de Heere verder spreken. Wij wilden vanavond het overige van deze brief overdenken. Daar gaat de Heere spreken van weinige dingen die hij tegen hen had. En nogmaals wil ik beklemtonen, die dingen op zichzelf, de zonde die de Heere daar later gaat noemen, daarvan moeten wij niet denken dat dat in de ogen des Heeren weinig is, hoeren, reren en afgoden offer eten. Dat niet. Maar wij moeten juist bedenken dat deze weinige dingen, die spreekt de Heere tot de opziener der gemeente, tot de raad der gemeente en tot de gemeente in zijn geheel, dat zij dingen in hun midden verdragen die zij niet moesten verdragen. Want je kunt natuurlijk niet zeggen dat zij maar kleinigheidjes hoereren en afgoden offer eten. Als dat nu ook nog weg is, dan is het helemaal goed. Nee. Maar de Heere spreekt hier de gemeente des levende Gods aan en zegt: ik heb weinige dingen tegen u. Bij al de genade aan haar betoond, de liefde, de uitgestorte liefde in het hart, het geloof, de leidzaamheid en al het dienstbetoon in de werken der barmhartigheid. Zij waren bij God bekend, want het was zijn eigen werk. Maar te midden van dat alles zijn de vossen die de wijngaarden verderven. En wat is het sporadisch? We hebben gehoord van één gemeente en er volgt er nog één van Philadelphia, waar de Heere niets bestraft, enkel zegen en genade aantoont in hun midden. Maar dat is toch wel een bijzonderheid. En het is weinig opgetekend bij de zeven gemeenten, waarschijnlijk ter lering dat hoe begerenswaardig dat ook is, als het zo gesteld mag zijn in het midden der gemeente, dat het doorgaans is dat in één huis vaten ter ere en vaten ter onere zijn. En dat ook een vijandig mens de Satan uitgaat om in de nacht zijn boze zaad te zaaien te midden van het goede werk Gods. Nu gaat de Heer daar spreken van een vrouw, Jezabel of Izebel. Het is een vorm van het oud-testamentische Izebel, de naam die ons alle bekend is, de dochter van Et Baal van Sidon, de vrouw van Agab. Deze naam is hier zinnebeeldig, omdat het streven van Izebel in deze vrouw in de gemeente van Thyatira tot uitdrukking komt. En het streven van Izebel, de vrouw van Agab, was om de ware God en godsdienst te vernietigen. en om het volk te drijven in de handen en armen der afgoden, en om ze door middel daarvan, van die heidense godsdiensten, te drijven in de armen van de hoererij. Ja, dat is op zichzelf al een zeer ernstige zaak, als wij dat drijven van Izebel, welk een kwaad en welk een leed en rampen zij heeft aangesticht, en hoe het er om haar om te doen was, om Gods profeten om te brengen en te vernielen van deze aarde, waarom wij ook van Elia lezen dat hij in moedeloosheid zegt: ik ben maar alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Zulk een geest werkt als een geest des Satans in het midden van het volk en in het midden van de kerk. Nu zijn er die deze volgende vers hoofdzakelijk geestelijk zien. Dan zou het dus uitsluitend slaan op geestelijke hoererij. Dan zou het niet alles te maken hebben met ook de werkelijke hoererij. En mij gaat dat een klein persoonlijk een beetje te ver. Ik geloof dat wij hier wel degelijk ook een kwaad bestraft zien in het midden der gemeente. Eén ding, daarin vind ik de gedachte zuiver, dat wij altijd moeten bedenken dat de vleeselijke hoererij is altijd een gevolg van de geestelijke hoererij. Wanneer de springader des levens verlaten wordt, en wanneer daarin de werken van de Heer Jezus Christus terzijde gesteld worden, dan komen de werken des vleeses openbaar. En, dat is eraan verbonden, vaak in een sfeer en een kring waar heel de mensen, al de mensen in de godsdienstige, van ondersteboven zijn, dat ze zeggen: hé, dat hij nou helemaal niet gedacht, dat die man of die vrouw. En dat geeft ons wat te denken. Laat ik u dan een kort beeld geven dat de genade Gods eigenlijk smaadheid werd aangedaan door sommigen in het midden der gemeente. Daar is dus een vrouw die in het godsdienstige leven der gemeente een vooraanstaande plaats inneemt. De Heere neemt het de gemeente ook kwalijk dat zij deze vrouw zulke een grote plaats gegeven hebben, dat zij leert. Dat zij dus optreedt min of meer, het zij in huis of waar dan ook, maar dat zij eigenlijk een sprekende tolk is in het midden der gemeente. Dat is op zichzelf al verkeerd, nadat de apostel toch gesproken heeft dat hij niet toeliet, dat de Heere niet goed vond dat de vrouw in het midden der gemeente leerde, maar dat zij in stilheid zou zijn. En de mens kan dat keren en draaien op allerlei manieren, ook in deze tijd, maar dat is een woord dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dat wil niet zeggen dat een vrouw niet mag spreken, helemaal niet. Zij mag, daar geeft het woord duidelijk voorbeelden van, de grote werken Gods vermelden. Denk aan Hanna en aan Deborah en Anna en zoveel anderen. Maar in het gemeenteleven leert ons ook het Nieuwe Testament dat de Heere dat niet goed gedacht heeft. En dat de Heere dat ook verboden heeft. Daarom is het in deze gemeente al zo fout eigenlijk dat er een vrouw is die zo ver doorgedrongen is dat ze als het ware als een lerares in het midden van die andere mensen verkeert. En laten we het nu eens even zo stellen. De Heer heeft later gezegd dat zij zijn werken zouden bewaren. hun werken bewaren, de werken van de Heer Jezus Christus. Want we lezen in vers 20, en die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem geven. En nu is het een teken van de hoogmoed van Adam, dat hij in tegenstelling tot de werken des konings, de werken van zichzelf naar voren brengt en koestert en daarin iets groots wil zijn. En dat is een gevaar dat altijd ons omringt, omdat op de bodem van ieder menselijk hart leeft de hoogmoed. Wij zijn aan de hoogmoed te gronde gegaan. En het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. En een zot staat de weelde niet wel. Dat is in het natuurlijke leven zo, maar ook in het geestelijke leven. En waar het nu aanbelangt zijn uitverkorenen, daar zal de Heer door schade en schande zeker zijn doel met hun bereiken. Maar dat is voor ons mensen vaak verborgen. Wij kunnen nooit zeggen tegen onszelf of tegen elkander, och, je leeft nou wel gans en al buiten en tegen Gods openbaarde wil in, maar als je uitverkoren bent, dan komt het wel goed, blijf maar rustig zitten. Want dan bezondigen wij ons. Ook al zou het in Gods verborgen raad bekend zijn dat deze mens teruggebracht zou worden, dan nog zijn wij zondig. Dan handelen wij verkeerd als wij zulks alles dragen en trachten te bedekken. Dat wil de Heere in het midden zijner gemeente niet. Kijk eens, geliefde, deze geschiedenis uit deze gemeente, die wordt ons niet opgetekend en voorgehouden om ons te tonen wat een heilig en hoog verheven mensen wij zijn, maar die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Die meent te staan. Het is wat. Omdat wij alle daar onze hals niet zouden uittrekken, maar veel eer gebracht zouden worden in de ootmoedige beden. Heere, help mij toch. Want ik ben ieder ogenblik grotelijks in gevaar. En het ergste van mijzelf is, ik ben zo blind voor alles. Want ik breng menigmaal mijzelf in gevaar en in verleiding. Daarom, waar wij werkelijk geloven dat onze werken, hoe godsdienstig gekleurd, dat ze voor God niet kunnen bestaan. Als wij werkelijk mogen ervaren dat alleen de werken van de Heer Jezus Christus zullen bestaan in het oordeel Gods, zodat onze werken, ja dan bedoel ik nog de in ons oog, die goede werken, die goede bevindingen, die goede gangen en wegen in het leven misschien, zodra die de lengte krijgen, en daar hebben we ons hart voor mee, om de werken van de Heer Jezus Christus naar de achtergrond te dringen, dan zijn wij bezig met geestelijke hoererij. Dan spelen we met onszelf. Ook al gebruiken we daarvoor de woorden, ja, maar het zijn toch alles Gods gaven en ik heb het van de Heer. De Heere ziet het hart aan. En als wij nu door de Heere ons hart mogen leren kennen, dan zullen we menigmaal in ons leven, ja, de zondaar wordt er altijd door weer bij bepaald, dat die zegt, die bron van alle wanbedrijven, ontzondig mij toch met hiesop. Die vrouw naar alle waarschijnlijkheid in het midden der gemeente, die is niet zo begonnen om te zeggen, als een openbare hoereerster om zich bij de gemeente van Thyatira aan te sluiten. Dat zou al te erg geweest zijn. Dan zou ze niet aanvaard zijn geworden. Maar die vrouw is in hun midden gekomen als een door het woord Gods in hun ogen bekeerde en getrokkenen. En toch kwam al gauw, hoewel men daar geen oog voor heeft, dat hadden wij ook niet. Het is een geluk als de Heere ons maakt nuchteren in deze dingen, eerlijk waar. Want wij zijn doorgaans zo gauw te imponeren door grote woorden. Maar langzaamaan is die vrouw op een zeker voetstuk terechtgekomen. En waarin bestond nu haar voetstuk? Dat bestond daarin dat zij een bijzondere diepe weg had gehad naar zij. Dat ze de diepte des Satans had leren kennen. Dat ze als het ware in de hel zelf geweest was. En met die waarneming, die bevinding, hield zij de meeste mensen in de gemeente op een zekere afstand en zij troonde boven hen. Want die andere mensen, die wisten eigenlijk niet in haar oog en haar leerwoord wat er nou eigenlijk te koop was in het leven en in de hel. En in de ongerechtigheid. En daar zei ze van, jullie hebben die diepte van de Satan niet gekend zo. Kan ik hier eens wat van vertellen? En dan kon ze vertellen uit de diepte des Satans. En daar hadden die andere mensen niet zo'n kennis aan. Het kan best zijn dat ze nog vele kinderen onder haar gehoor heeft gehad of op gezelschap die bedrukt weg zijn gegaan en gezegd hebben, wat heeft die vrouw een zondekennis als ze daarover begint, ontzettend. En zo is die vrouw in steeds hoger geklommen. Zij miste daarin de onwederstandelijke, wederwarende genade des geestes in het hart. En ik weet wel, de mensen zeggen wel eens, het kan heel ver gaan en dat het nog niks. Ik ben er altijd een beetje huiverig voor die uitdrukkingen. Waarom? Het is dood of leven. Het is vloek of zegen. En als je wil spreken over een nabij christen, nou ja, dan zeg ik, maar je zal toch moeten toestemmen dat hij er een eeuwigheid ver van verwijderd is, zoals het in Gods woord ligt. Al mag het naar onze menselijke maatstaven zijn, dat het zo dichterbij lijkt. Maar naar de toetssteen van Gods woord, is het zwart-wit. Ja of nee, dood of leven. Kijk, en daarom ben ik er altijd een beetje bang voor, omdat er sommige arme zondaren worden altijd geplaagd door andere mensen met het nabijkomende werk. En je hebt predikers die daarbij uitstek in door kunnen gaan en preken hoe ver dat het wel gaan kan. En dat het uiteindelijk allemaal nog bedrog blijkt te zijn. Ik geloof niet dat het de bedoeling des Heren ooit is om met zulk een juk de mensenharten te bezwaren. Dat geloof ik niet. Waarom? Omdat de mensen waar het over loopt, die nemen het niet ter harte. En degene die een woord van troost en vermaning en versterking nodig hadden, die wordt op de grond geslagen. En dat is altijd een droeve zaak. Daarom, geliefden, dit woord staat ons getekend in de werkelijkheid van dit leven. Dat wisten die mensen allemaal zo nog niet van tevoren. Dat hadden ze ook zo gauw nog niet ontdekt. Daarin kwam ook een portie onkunde bij en onervarenheid. Hoe ouder dat de mens wordt op deze aarde en ook de zondaar, hoe minder gaat hij geloven van zichzelf en van de ander. Want dan gaat hij meer en meer beseffen, ik weet het al, hou maar op als je niets anders te vertellen hebt. Maar er kan een tijd zijn dat de kleine met open mond zit te luisteren als hij de diepte des Satans en de strikken en de zonde hoort verklaren en hoe het in de hel is. En met datzelfde woord hamert hij de arme ziel neer en hij vergeet niet. En hij vergeet dat hij niet de werken van Jezus bewaart. Dat hij niet Jezus helvaart bewaart. Jezus onder en opgang, dood en leven. Maar dat hij eigenlijk altijd bezig is met het cirkeltje van zijn leven, wat allemaal nog bedrog is, ook. Echt waar. In zoverre bedrog, het heeft allemaal niets te maken met de trekkende liefde Gods des Vaders. En het wordt zeker, als het over die dingen gaat en diepte des Satans, door de kinderen der duisternis nog meer van geleerd dan de kinderen des lichts. Niet dat de Heere de zondaar niet ontdekt, maar dat is heel iets anders. Dat is heel iets anders. Of dat wij door de Heilige Geest ontdekt worden, of door weet ik welke werkingen diep inblikken. In de satanische list en het geweld, of in ons eigen bestaan. Ja, zo is dat gegaan. En ik heb nog wel eens een uitdrukking gehoord, en die man, ik geloof niet, tenminste ik hoop niet dat hij dat verkeerd bedoelde, maar toen ging het over een man en toen zegt hij, ja, ik hoop dat hij nog eens smoor bezopen in de kroeg zit. Ja, ik heb wel eens gezegd tegen iemand, als hij in de kroeg zat, geloof ik dat hij nog bekeerd zou kunnen worden, maar nou geloof ik het niet zo. Mens kan zo ontzettend farizeestisch, maar dat is toch wat anders. Maar dat de mens zo, als het ware, een ander de ongerechtigheid toe kan wensen, dan zeggen, ja man, wat heb je daaraan? Je kan hem beter de ontdekking des Heilige Geestes toewensen, dat die ons leert. We zijn van ons eigen al ongerechtigd genoeg. Echt waar. Dan hoef je nog nooit in een publiek huis of in een bioscoop of in een kroeg geweest te zijn. Of in de holen der ongerechtigheid om precies te weten hoe het is. Als we iets leren kennen door de Heilige Geest van onze harten, dan zeggen wij, alles woont in mijn hart. Maar die vrouw had er een behagen in. Ze kwam uit de ongerechtigheid. Maar de mensen hadden niet door dat ze er nog eigenlijk middenin zat. Zo kan de mens met groot vermaak zijn medemens laten lachen om de schelmenstukken, en dat moet dan een bekeerd mens zijn, om de schelmenstukken die hij in het verleden in zijn onbekeerde tijd gedaan heeft, en wat hij allemaal uitgespookt heeft. Maar dat is geen genade. Dat zijn boze handelingen die de Heere hoogst kwalijk neemt van zijn kinderen. Want heeft hij gezegd, ze zullen zijn werken bewaren tot het einde toe. Als je nu onze werken gaat bewaren, dan kan zo'n werk een bekering schijnen. Net als bij die vrouw, die tweede Izebel. Dan kan het zo zijn dat hij zegt, ja, het is wel een beetje overdreven, maar ik geloof toch dat de wortel der zaak er wel ingevonden wordt. Dat zeg ik niet tot beangstiging hoor. Maar dat leert de praktijk van het leven. Huiveringwekkende dingen. Dingen die je niet kunt geloven en die toch waar zijn. Dingen dat er zulke onnuchterende afloop was bij deze en gene, dat je zegt, jongen, was dat die vrouw die met tientallen mensen in haar huis de werken Gods besprak en waar iedereen voor zweeg? En waar een mens blij mee was als hij een goed woordje van haar kreeg. Er is geen garantie dat het goed afloopt. Er is maar één garantie in het bewaren van de werken van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen in het steunen, overpeinzen, in het bepaald worden, in het onderwezen worden, in de werken van een ander. Dat alleen houdt onze werken, die goddeloos zijn, eronder. En het andere niet. Dan begrijp je gelijk, dan hoef je ook niet meer zo verwonderd te zijn als je nog eens wat hoort of zo. Nou is die geduikeld en die hoef je niet zo raar te doen. Want dan ga je je ziel overdenken en dan zeg je, Heren, wij zijn niet beter, dat niet. Maar zouden er ook redenen en oorzaken zijn? Dan kun je zeggen, ja, dat is uit het verbroken verbond en werken. Nee, nee. Kijk de levensgangen eens na. Vaak altijd gaat eraan vooraf de geestelijke hoogmoed des mans of des vrouws. Het bewieroken van mensen. Het in plaats innemen, niet meer van een arme zondaar, maar van een doorgeleid en uitgeleid mens die de stukken onder de knie heeft. Gaat meestal aan vooraf. Een reuk van godzaligheid, ook in allerlei uiterlijke dingen soms. En daartegenover, tegenover vaak allerlei uitwendige, onbetekenende zaken, waar een mens zijn hart vol mee zit, daar komt dan opeens in ene klap de ongerechtigheid openbaar. De duidelijke overtreding van Gods geboden. En als dat een kind is, ach, de Heere zal zeker terechtbrengen, maar niet op een goedkope manier zoals wij dat ons eigen graag aanpraten en willen vergeven. Die alle die mij haat hebben de dood lief en die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. En we moeten niet denken, ook die bekeerde man of vrouw, niet dat hij dat ontgaat. Die doet zijn ziel geweld aan. En wat heeft God gedaan? Hij heeft haar tijd gegeven. Tijd gegeven. Opdat ze zich zou bekeren van haar hoererij en ze heeft zich niet bekeerd. Ze heeft de genade Gods versmaad. Het gaat hier naar de zichtbare zijde. Naar het waarneembare in het midden der gemeente. De Heere zegt hier nog niet op de voorgrond, het was toch verloren, want het was geen gekende. Nee. De Heere toont in het midden der gemeente hoe groot van langmoedigheid en van verdraagzaamheid hij is. Opdat ze op zou houden. Want die geestelijke hoererij, die is tenslotte zo ver gegaan dat het in vleeselijke hoererij uitmondde. Ik heb het vaak genoeg gezien. Nog niet die hoererij, maar wel dat ik dacht, foei, hoe moet dat aflopen? Als een man met zulke ogen een vrouw aan zit te gapen, jongen, 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 dan kun je gerust bang van worden. Echt waar. En vooral als het dezelfde leeftijd een beetje is, zegt, mensen, laten we toch bedenken dat we van die goddeloze mensen zijn van nature. Laten we toch bedenken dat er van Adam geen goed te zeggen of te verwachten is. En dat we wel kunnen denken dat we in de geest zijn, maar voor we erg in hebben, zitten we midden in het vlees. Ja, het was wel eens een beetje grof, ik heb het wel eens aangehaald, of grof, het was de waarheid. Maar mijn grootvader zei wel eens, wees gewaarschuwd mensen, want tenslotte ben je je vrouw kwijt. En dat is vaak de werkelijkheid van dit leven geweest. Waarom? Omdat wij onze werken bewaren, maar dat er niet zaligmakend plaats gemaakt is voor de werken van een ander. En omdat die werken van een ander alleen maar moeten dienen om mijn werken groter te maken in het midden van een godsdienst in Jeruzalem. Daarom kan het niet anders uitmonden dan in de vleeselijke hoererij. Het vlees wil ook wat. En het vlees heeft ook wat. En zo probeerden ze zijn dienstknechten te verleiden. Ik zou het misschien ook geestelijk verklaard hebben. En het is ook geestelijk hoor. Geestelijk ook. Maar ik heb het expres letterlijk verklaard. Omdat het letterlijk ook zoveel keren gebeurd is. Als je in de loop der kerkgeschiedenis ziet door welke middelen de vrouw in de kerk, welke rol er gespeeld is door verleidsters, dan zou je schrikken. Dat naar de zichtbare zijde, door de hele kerkgeschiedenis heen, vrouwen handen lopen die daarin bezig geweest zijn. Je kunt zeggen ook tot opbouw, ook dat, maar ook tot ondergang en verderf der gemeente. Want de vrouw heeft ook haar gevoelsleven daarin mee om te imponeren en in haar net te verstrikken. En zo ze tenslotte met al die godzalige dieptes van de diepte des Satans en der helle geproefd en gesmaakt te hebben. En die heb je nog. Die heb je nog hoor. Zeg, een mens zal eerst bestipt en dan zal hij zijn hellevaart zus moeten maken en zo. Maar je hebt er geen erg in dat als dat waar zou zijn, dan kwam hij er nooit meer uit. Helemaal niet meer, dan was het afgelopen met ons. Maar die daar zulke mannen en vrouwen mee zijn, dat je zegt, zondaren, besef je dan niet dat het eeroof is van de Heer Jezus Christus? Konden wij dat maar dat hebben we nooit gekund om Gods deugden te verheerlijken en te lieven. Daar hadden we nou juist die borg voor nodig. Omdat wij vloeken ter helle zouden varen om hem te lasteren vanwege onze plagen. En daarom heeft hij die pers alleen getreden. En hij leert er ons zoveel van, net genoeg als nodig is om aan onszelf te vertwijfelen. Maar dan durf je dat nog geen hellevaart te noemen. Want dan heb je nog eerbied voor de werken van een ander, dat je zegt, nee heren, u hebt het gedaan. U hebt het ingeleefd en doorleefd. Al die diepte die daar zijn, in die aanvechtingen en listen en geweld van de verklager der broederen. Nu, het is zo geweest, de Heere gaf haar tijd. Maar zijn tijd is een beperkte tijd. Daarom is het ook tijd. Eeuwigheid heeft geen tijd meer. God heeft haar tijd gegeven. Ja. Deze vrouw is ook niet helemaal zo zonder meer in één keer van de kaart geveegd. Dat kan de Heer ook doen. Maar zie hierin hoe God in het midden der gemeente draagt en spaart. Omdat de gemeente het werkterrein is van de Heilige Geest. Waar genade en barmhartigheid verkondigd wordt aan verloren zondaren. Tijd gegeven omdat ze zich zou bekeren van haar roerij. En ze heeft zich niet bekeerd. Ze heeft die genade en die werken van de koning versmaad. En ze heeft zich te goed gedaan en is dik en vet geworden met haar werken. Met haar godsdienst en met alles wat ze naar voren bracht. En nu is die tijd, dat wil het tekstwoord eigenlijk, of het verband eigenlijk zeggen, nu is die tijd te bed. Die is uit, die is voorbij. Zie, ik werp haar te bed. Ik werp haar te bed. Het is afgelopen. Eigenlijk, de grondtekst laat eigenlijk toe om te denken dat het met haar helemaal afgelopen is. Dat het bed waar ze met een godzalig begin ten slotte de mensen toe verlokte en waar ze ook letterlijk overspel bedreef. Uit oorzaken van het vlees. Het vlees, je moet toch weten wat het vlees is. Je moet toch weten, wil je weten wat genade is, wat zonde is. Maar het was een kankergezwel in het midden der gemeente. Ik werp haar te bed. Datzelfde bed. Waar zij overspel bedreven heeft, wordt nu een plaats van Gods gericht. Door welke ziekten of pijn of smarten is niet te zeggen, dat weten wij niet. Maar dat de Heere in zijn rechtvaardigheid in zijn tucht. Niet is zoals wij zijn, dat laat zich wel indenken. En die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. Hé. Daar is nog hoop voor. Daar is nog hoop voor. Ze hebben alle de genade in meer of mindere mate smaadheid aangedaan. Zowel die valse profetes als haar volgelingen. Ze hebben zelfs overspel, geestelijk en of lichamelijk met haar bedreven. Ze zijn geen van alle vrij voor van haar. En het begint met een heel gewoon te zeggen met een kus. En dan zegt hij erbij een heilige kus. Maar ik heb wel eens gedacht, het staat wel in de schrift een heilige kus, maar ik vind het voorrecht als we geloven dat we daar te slecht voor zijn. Dat we daar te slecht voor zijn. Zo is het begonnen en zo is het voetje voor voetje verder gegaan. En die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo ze zich niet bekeren van hun werken. Zo ze geen afstand nemen van die boze werken, die geestelijke en vleeselijke hoererij. Want een vrouw, hier bedoeld, is een diepe gracht en haar schreden raken tot de hel. En in haar binnenkameren zijn menigte van doden. Haar gedoden zijn machtig velen. Ze heeft ook kinderen, die vrouw. Gewoon kinderen. Ja, zegt God, alle gemeenten zullen het weten. Hier gaat hij de zondaren straffen, nadat hij de zonden bestraft heeft en tijd gaf tot bekering. Hier gaat hij zondaren straffen, die vrouw. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Dat is ook erg. Verder staat er niks geschreven van die kinderen. Dat moeten we laten rusten. Ik vind het verregaand om daar nou geestelijk iets achter te maken. Te zeggen, ja, maar dat waren geen kinderen. Nee, de Heere geeft in het midden der gemeente, geeft hij een teken. Een teken om de gemeente wakker te schudden. Lees de naakte boom Gods is, wat God kan doen. En wat gebeurt er? Door de dood ombrengen. Het grondwoord wil eigenlijk zeggen, op een ontroerende, indrukwekkende wijze. Ombrengen. Ze zullen niet gewoon zo sterven. Maar ze zullen op een kennelijke wijze, op een goddelijke wijze, op een voor mensen opschudding teweegbrengende wijze, zullen ze omgebracht, uitgerukt worden, haar kinderen. En de ganse gemeente zal weten dat ik met mijn oordeel in het midden ben. En dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. Al de gemeenten zullen het weten. Thyatira wordt hier gemaakt tot exempel. Gebeurt niet altijd. Gebeurt niet overal. Omdat het kwaad niet haastig over de boze daad geschiet, is het hart des mensen kinderen vol in hen om kwaad te doen. Maar wij moeten niet denken dat de Heer een ledig aanschouwer is. Zalig is hij die ervoor mag buigen in dit leven en zeggen, vergeef mij al mijn zonden bij aan en bij voortgaan, want ik kan voor u niet bestaan. Maar waarom zeg je dat? Juist omdat je gelooft, God is geen ledig aanschouwer. Hij is geen en is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. De Heer wil zeggen, dat is dat van die lelijke vrouw niet. Die nieren en harten doorzoekt. Dat is het niet. Die hoef je niet iets bekend te maken. Die haardieptes heb je niet nodig. Zij kan niet bepalen of hij al genoeg zonde kennis hebt om te weten wat genade is. Maar ik ben het die nieren, dat is de zetel van het menselijk begeren voor de oosterling. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Nieren, dat is het centrum van begeren. verlangen. Zowel in het geestelijke als in het natuurlijke, maar ook in het boze en het verkeerde. Ik doorzoek de harten en nieren, zegt God. En ik zal een ieder geven naar zijn werken. Grimmigheid en boosheid en toren over alle ziel die het kwade werkt. Wee de goddeloze, zegt de Heere. Zie je, de Heere straft. Hoe is het afgelopen? Nou, ik geloof dat met die vrouw heel slecht afgelopen is. Zoals met vele vrouwen en mannen slecht afgelopen is. Niet omdat ze zo arm waren omdat wij rijk zijn, nee. Maar omdat ze zo rijk geweest zijn met hun werken. Met hun bekering, met alles wat ze aangebracht hebben. En de werken van een ander hebben veracht. Ik heb dan meer gezegd, ik word altijd gedrongen om het weer te zeggen. Omdat het de dagelijkse ervaring is van mijn ziel. Waar kun je de zonde aan terug herleiden? Heb je er wel eens opmerkzaam op gelet? Je kunt zeggen, in de eerste plaats het paradijs. Goed. Maar waar wordt die bron gangbaar door? Waardoor spettert die eruit? Als een onzalige fontein. Waarom gaat het in daden over in ons leven? Omdat we nog niet heilig genoeg zijn? Omdat we te weinig heiligmaking hebben? Omdat we niet bang genoeg zijn? Nee. De Heere gaf mij eens om het te mogen zien wat het was. En ik heb ervaren dat zodra het geloof, in welke mate dan ook, maar in de werken Christi verlaten wordt, dan heeft de zonde en de duivel en het vlees vrij spel. Wat is nou verlaten van dat goede werk? Dat is dit. Het klinkt je raar in de oren, maar ik zou haast zeggen, ik schud het niet zomaar neer. Maar dat komt als je nou gaat geloven. Als je gaat geloven in je leven, dat dit nou je godsdienst wordt. Dat je een vrome man bent. En een vrome vrouw. En dat je een vrome man bent. En een vrome vrouw. En dat jou gaat het maar heel langzaam, maar dat je toch heel langzaam aan heiliger wordt. Beter wordt. Meer eerbiedig wordt. Noem maar op. Als je gaat geloven dat de Heere die werkt het begin en wij zijn de voortzetting. Dus wij moeten met wedergeboorte, met roeping, met alles, al was het rechtvaardigmaking, moeten wij toch trachten die heiligmaking tot stand te brengen. Waarvoor we ons dan beroepen, jaag de heiligmaking naar de vrede zonder welke niemand God zien zal. Als we op dat spoortje terechtkomen, dan gaan we fout. Dat is een verlaten van de werken van de koning. Want dat biedt geen garantie. Dat is een vergiftige grond om daar heiligmaking op te kunnen bouwen. En het is de ervaring mijner ziel, dat waar ik geloof dat ik niets meer hoef te doen. En dat ik het Lam Gods prijs als mijn rechtvaardigheid en mijn heiligheid. Daar daalt de vrede Gods af in de ziel. En de duivel en zijn aanhang moet sidderende wijken. En waar ik dat niet geloof, kan ik me verbergen? En we geloven het meestal niet, eerlijk. Laat maar gerust zeggen. Dat geloven we meestal niet. Want dat lijkt onze levensgevaarlijke leer. Maar we beseffen niet dat het andere zo levensgevaarlijk is. Het andere. Maar we geloven het meestal niet. En vandaar, omdat we, al is het niet in daden dat God de mens ervoor bewaart. Hij wordt de God ingedrukt in zijn ziel. reeds oost van zijn westen te vinden. Een heirleger van tirannen staat erop om hem te pijnigen. Toen ik een jongen was, en toen dat ook me overkwam, dat ik een vroom mens, een bekeerd mens, en dat kennis zei, jongen, zo jong nog, en dan zo al, dat hij al zo kan praten enzovoort. Was een vrij oppassend zo, tenminste zo, ja. En toen de Heer in één keer zei, wie zijt gij, dat gij mijn verbond in uw mond neemt, meer niet. Toen zakte alles als puin en een kaartenhuis in elkaar. En ik begreep het niet. Ik verstond er niets van. Nou ja, waar slaat dat nou op? Waar slaat dat nou op? Mijn verbond in uw mond neemt. Dat heilige, dat grote verbond. Ja, en als ik dan nog met alles in de kroeg zit of zo, maar als je de kroeg nog nooit in de bioscoop en de danszaal niet aan de binnenkant gezien hebt, zo'n mens, hè, wat kan die met, en ik durf nog geen eens te zeggen dat het niet van de Heere was, dat ik mij verblijd had met innerlijke blijdschap in het dierbare evangelie der zaligheid. Daar gaat de mens. En toen de Heer dat zei, wat er gebeurde, weet ik niet. Maar het leek alsof dat in één ogenblik de deksel van die goot afging. En dingen waar ik nog nooit aan gedacht had zelfs. Dat ik zeg, hoe kan dat nou? Waarvan ik tenslotte moest bekennen dat de wereld heilig was. Bij zo'n lage zondaar als ik. Als een fontein van alle kwaad. Dat ik alleen nog bad, dat ik zeg, Heer, laat het aan de binnenkant, dat ik niet tot schande en tot bespotting van uw heilige naam en tot droefenis van mijn vader en mijn moeder en van die u vrezen tot een gedurige smart. Hou me vast zo lang. Maar als u zult zeggen straks, huichelaar, je bent verdoemd, dan zal ik moeten zeggen, het is volkomen waar. Een huichelaar ben ik. Het was niet altijd even erg. Maar toch, kwijtraken doe je het niet zo gauw. Deed ik het niet zo gauw. Daar ging wel een hele poos overheen. Dat ik soms dacht, alles en alles is voorbij. Laat maar, ik durfde niets te zeggen. Kijk, dan zeg je wel eens, ja, wat scheelt er nou aan? Is nou de Heere niet goed als hij nou een mensenkind onderwijst in die dierbaarheid en beminnelijkheid en noodzakelijkheid van de borg en middelaar? Omdat de tranen over je wangen lopen als je dat hoort, jazeker. Maar toch, dan denken wij dat het dan heel gangetje met ons gaat. En we hebben er geen oog voor dat ons zo nodig is ontdekt te worden. In die zin ontdekt, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Want we spelen mooi weer met de werken van een ander. En daar betekenen we iets mee. Daar betekenen we iets mee. Totdat de Heer een pijl schiet en dan word je voor God de grootste goddeloze die er bestaat. Zijn Heere, zo het nog nooit in uw ganse woord één mens opgetekend. Zo'n ongeluk als ik ben. Nou ja, ik bedoel, ik wil niet zeggen, zo'n weg dat, of zoiets moet iedereen hebben. Neem helemaal niet kwalijk, wij verliezen onze weg. Zo hoort het te zijn. Maar ik wil alleen maar mee te kennis geven en dan laat ik u een ogenblik voor uzelf, in die zin. Zo'n dwaas was en ben ik. Laten we het dan daarop houden. Ik. Dat hij zijn eigen niet ziet met zijn tranen. Gij weet, o Heer, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen nieuwe fles vergaard. Dat heb ik wat gezongen. En zo'n vader en moeder nog mee ook. En eer ik verdrukt werd, was een leven naar mijn ziel, dan looft mijn mond u trouwen. Meende je dat niet? Oh, meende het zo goed. Ik had het zo goed met mijn eigen voren, met de Heere ook. Maar om nou te leren geloven, geliefde, dat we alleen maar ons best doen in ons leven om zo snel mogelijk in de hel te komen. En dat God het alleen is. En dat overal aan welk leerstuk en bevinding we ons ook vastklampen, van ik moet dit en ik moet dat, principes en beginselen, die houden geen stand. Die kunnen uitwendig een zeker laagje aanbrengen over de mens dat het wat lijkt, maar hij is niet ontdekt aan de bron van alle wanbedrijven. En daarom is het ook nuttig, daarom is het zo groot. Met die vrouw is het zeker afgelopen geweest. In grote verdrukking alle die overspel met haar bedrijven. Zo zij zich niet bekeren van hun werken. Waaruit die verdrukking bestaan heeft, wordt ons niet beschreven. Verdrukking van buiten of van binnen of waar dan ook. Maar misschien zijn er in ons midden die het zelf wel weten, ook uit ervaring. Die zeggen, ja, aan die boze netten heb ik ook kennis aan. Al was het dan nog niet vleeselijk, maar dan toch wel geestelijk. Zo heb ik ook aan de voeten gezeten van die en van die en van die. Oh, geweldig. Ook aan de voeten. En dan denk ik aan die man, die had een verkeerde vrouw. Die liep zaterdags bij Chemin overal al de winkels. Die vrouw zag hij nooit. Nou geeft het niks boodschappen doen, die doe ik ook voor mijn vrouw. Maar ze was heel zijn leven een slavernij in huiselijke dienst. Als ik nog een keer kwam, de luiers, de kinderen, alles, alles, die man en die vrouw zit in de stoel. Die vrouw was bekeerd. En dan zei die man, ja, hij zegt, van, het is eigenlijk nog een wonder dat ik voor zo'n vrouw dat nog doen mag. Nou, dat is ook erg. Dat hij dan nog heimelijk op een soort beloning misschien rekent hij voor zo'n echt bekeerd mens dat nog doen mag. En dat bekeerde mens, dat heb je dan helemaal in je macht. Zo kunnen wij ook in ons leven wel eens hebben een tijd dat je zegt, hè, dat je zo onder bekoring komt van het menselijk en dat je daardoor in verdrukkingen innerlijk komt. Dat God als het ware beklemtoont, vervloekt is en niet gelukt, die vlees tot zijn arm zet en op een mens vertrouwt. Wel gelukzalig daarentegen is de mens wiens vertrouwen de Heere is. Nu, ik geef u de verzekering. Al kan ik het niet maken, maar ik kan wel naar begeren door de Heilige Geest. Ik geef u de verzekering waar de werken van de koning bewaard worden. Bij mij in het hart opmerkzaam overdag, waar de lieve geest inkomt om ons te bepalen. Bij die werken van die dierbare persoon. Daar gaan onze werken aan de kant. De boze werken. Zie je, je kunt nergens kracht uit ontleden. Dat bedoel ik maar. De kracht vloeit alleen uit de borg en middelaar. En daarom herhaal ik nog eens, die ons van God gegeven is. En waar dat nu gemist wordt, dat hij alles is, alles. En waar ik ga geloven dat God heeft wat gedaan. En nu heb ik wat, en met wat ik heb, moet ik dan de zaak verder proberen in het reine te houden. Oh, dan lopen we zo vast als een muur. En dat loopt een zondaar ook menigmaal in zijn leven. Want als hij denkt dat hij eruit is uit het verbroken verbond der werken, dan zit hij ervoor die er erger net weer middenin. Maar goed, dan loopt het vast. Maar waar hij bij de werken van hem leeft en sterft, daar gaat hij een gezegende weg en een gezegende koers. Ik heb me altijd verbaasd, en aan de andere kant ook niet, dat die leer der zaligheid door zoveel veracht wordt en bespot. En met antinomianisme en al dergelijke dingen bestempeld wordt. Dan denk ik wel eens, ja, we hebben eigenlijk ook geen verstand. Maar door een verlicht verstand doe je toch de ontdekking in je leven dat het allemaal net andersom is. Net andersom. Met onze werken kun je nog heel wat klaarmaken, hoor. Al zijn ze nog zo godsdienstig, al zijn ze nog zo diep, al spreken ze nog zo van de dieptes, kun je nog heel wat klaarmaken. Maar kun je wat doen als de werken van een ander op tafel gelegd worden? Als er een oog geslagen mag worden op hoe hij zich doodgeliefd heeft, in schande en in kruis. Dat is nou het enige heilzame medicijn. Het enige wat zonde verbreekt en de voeten uit de netten uitvoert. Is hij er dan altijd dan uit? Nee. Dat moet ik u zeggen, helaas, zegt David, ik ben helaas een lederen zak gelijk. Dat is tot zijn droefenis. Maar hij gaat nooit meer zeggen, kijk eens, als ik nou eens wat meer zo was, dan zou God wel meer geven dat ik zo en dat ik meer zegen en meer troost had. Want ja, kijk eens, nou zijn het dit en het is dat en de zonde, en die staan in de tussenin, want die maken een scheiding, dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. Allemaal waar. Maar dat is maar waar hij het over heeft. Dat zijn maar gevolgen. Want diep in zijn hart gaat de Heilige Geest erover tuigen dat dat de gevolgen zijn. Dat hij niet alleen maar leeft en sterft en gelooft in die dierbare Zoon des Vaders. Daar komt alles uit voort. Bij de voortgang. Nou ja, en dan mag de ene misschien meer van hebben als de ander. Maar de doorsnee zegt, ik ben helaas een lederen zak gelijk. Omdat alles aan onze zijde duizendmaal verbronken en te schande gemaakt wordt. En het is alleen een geluk dat de Heere eeuwig vasthoudt. En iegelijk aan zijn werken. Wat is dat dan? Als de Heere nou naar mijn werken geven moet, wat dan? Ja. Dan is het niet best. En toch denk ik soms wel eens, Heere, laat ons dat toch eens geloven. Je hebt een versje, daar is nogal eens veel kritiek op uitgeoefend. Daar komen die regels in voor. Schoon het ons toegerekend blijft. En dan is een mens wel gauw bij om te zeggen, ja, dat is fout. Toegerekend wordt het niet. Als toegerekend wordt, dan is het verloren. Ja. Maar is het nou buiten het woord? Want God zal ieder werk in het gericht brengen, het zij goed of het zij kwaad. Even na de werken, daarna zal hij vergelden. Alle dingen, wij allen, moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in het lichaam geschied is. Kun je dus makkelijk zeggen van ja, maar toegerekend. Nee. Weet je wat ik altijd denk? Heer, het is beter om maar te geloven, in ons leven te leren geloven, dat de rekening toch vandaag of morgen nog een keer gepresenteerd wordt aan ons. En dat wij een zaligmaker nodig hebben met zijn werken, die buiten ons en in ons zichzelf verheerlijkt. Dat is beter als dat we er met de sprong overheen springen en zeggen, ja, maar toerekening, daar moet je niet van praten. Andere werken worden toegerekend. Want ik weet dat de mens een helper is van zijn eigen. Maar de zaligheid en de gerechtigheid van Christus is geen rekensommetje. Nee, dat verheerlijkt de Heere voor ellendige, jammerlijke zondaren, die enkel schuld en dwaasheid zijn. En niet als wij zeggen, ja, toegerekend, dat kan niet, want dan ben ik verloren. Dan zeg ik altijd, Heere, geef dat we het eens één keer in ons leven echt geloven, waarlijk geloven, dat het aan onze kant een verloren zaak is. Dan zou er ook waarlijk eeuwige blijdschap en verwondering in beginsel geboren worden, als die werken van die dierbare borg mijn werken overspannen. Doch ik zeg tot uw lieden, tot alle degenen die niet door die duivelse leer in bezit zijn genomen van die diepte des Satans. Ik zeg tot u, de zondaren die overspel bedreven met die vrouw, geestelijk en vleeselijk, maar die door mij gespaard wordt, opdat mijn woord haar loop bereiken in uw harten. Ik zeg tot u, ik zal u geen andere last opleggen. Geen last van diepe satanskuilen. Geen last van hellevaart en vleeselijke ervaringen van onze ongerechtigheden. Nee, ik zal u geen andere last opleggen. Dat betekent alleen deze last. Gij zult u onthouden van het verstikte, van bloed en van hoererij. Dat wil de Heer niet. Wat betekent dat? Betekent dat als je geen hoererij bedrijft en al die dingen meer, dat je dan wel liegt, steelt, vloekt, lastert? Nee, dat betekent het niet. Maar dat betekent uit al die ceremonieën van Israël, daar hoef je niet bang meer voor te wezen. Voor al die rechten en inzettingen, kinderen. Want tegenover dat duivelse juk van die vrouw, die zegt, je moet zo diep en je moet zo diep. En als je daar bent, dan moet je nog eens dieper. En dan moet je nog eens in de gracht. En dan moet je dit en dan moet je dat. Leg ik u alleen de last op van mijn dierbare evangelie. Neem mijn juk op u. Wat is dat voor een last? Die kun je samenvatten in een paar woorden. En dit is het gebod dat wij ontvangen hebben, zegt de apostel, dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft en elkander lief heeft. En daar vloeien alle werk uit voort, daaruit. Niet meer aan een getrouw, met een getrouwd zijn aan Mozes, daar blijf je onvruchtbaar bij. Niet meer om te zeggen, de wet, dat is mijn regel des levens, de 10 geboden... Want dan ken je de wet niet en dan word je vandaag of morgen van de baan afgeveegd. Door diezelfde wet. Maar de enige regel des levens, dat is Christus alleen. En als die ons leven regelt, dan alleen aan het eind van de reis zeggen, hoe is het mogelijk dat ik er levend uitkom. Hoewel vlees en bloed het koninkrijk niet zal beërven. Maar nochtans, gij hebt mij uitgeleid, heren, zodat ik niet verzonken ben in de afgrond. Dus de heren, leg geen andere, wat gij hebt, houd dat. Niet die lelijke vrouw, niet dat overspel, niet die hoereerderij, maar, hoererij, maar wat gij hebt. Dat is mijn dierbaar evangelie. De openbaring mijner genade, liefde, geloof, langmoedigheid. Houd dat. Totdat ik zal komen. En die dan overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart. Die dat behoudt, die daarbij leeft al wat hij aan alle kanten van binnen vervloekt. Dat is wat, want dat is een leven. Moet eens nagaan. Dat is een leven tegen alles in. Daar schreeuwt alles tegen ons mensen. Het lijkt er niet op. Het is het niet. Je hebt het niet. Je krijgt het niet. Je bent het niet. Alles schreeuwt er tegen in. Daar kijkt een hart ons aan dat in plaats van nieuw wel zo ellendig voor de dag komt. Dat het lijkt alsof die oude mens ons geheel en al in de goot trapt. En dan toch. Tegen alles in, op hoop, tegen hoop, houd dat gij hebt, de werken, de genade, het geloof, de liefde van die enige bar en middelaar. En dan zullen de rollen eenmaal omdraaien, zegt de Heer. Waar hij zo volstandig blijft, die zal ervaren dat met dieptes en met bekeringen komen we eeuwig om. Maar met de gerechtigheid en de werken en het woord van een ander, komen we in de dood nog niet om. Maar hij draagt zijn ziel er als een buit uit. Want hij is geklonken aan de werken van een ander. En terwijl de hel misschien pijnig en alles hem bij ogenblikken toeschreeuwt van binnen, roept hij nog: Heer Jezus, houd u me toch, want ik kan niet meer houden. Ik spoel weg als een stuk wrakhout, maar u, Heere, u hebt het toch gezegd en beloofd. Ik zal het maken. Zo gaat hij ze weg. En zo houdt de Heere, en die overwint: ik zal hem geven macht. Ja, nou spreken ze over een macht in de stad, zijn ze machtig in Thyatira. Daar is de vervolging. Hier schijnen de rollen omgedraaid te zijn. Wat heeft een christen te zeggen? Wat heeft die zondaar daarvoor te zeggen? Nou zegt de Heer, indien je dit boomzuitje middenweg doet en je bewaart het woord en mijn werk, dan geef ik je macht. Die macht waarvan je leest, die aan de Zoon gegeven werd, in Psalm 2. Hij die verpletterde, woonde veel pottenbakkers in Thyatira, die konden het wel begrijpen wat dat betekende, om met een ijzeren staaf pottenbakkersvaten in stukken te slaan, dat de scherven overal heen vliegen, macht geven over de heidenen, om te vermorzelen. Ja, zegt de Heere God. Nou lijkt het alles andersom. Je zit nu in de druk en in de verdrukking. Nu lijkt het wel of alles meer macht heeft dan jullie. Maar reken erop, eenmaal draait het om, zegt de koning. Maar in de dag, de grote dag des Heeren, zal over hen de rechtvaardige triomferen. Die zal triomferen. Dan zal uitkomen dat ze met Christus zullen zitten in zijn troon. Dat ze met hem zullen uitroepen en hem toeroepen: gij zijt volmaakt, Heere, gij zijt rechtvaardig. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Die laag waren, die worden hoog opgericht. Eenmaal draait alles om. Eenmaal is wat voor ogen is voorbij, dan komt de werkelijkheid. En ik zal hem de morgenster geven. Wat een beloftes, een troostrijke, de morgenster. Wat is dat? Je leest in Job: toen de aarde nederzonk op haar grondvesten, zongen de morgensterren alle tezamen vrolijk. In Jesaja 14 lees je: hoe zijt gij van de hemel gevallen, o morgenster? Daar wordt Nebukadnezar, of die Babylonische koning, mee bedoeld, die een duivelse macht in zich verenigde. In Openbaringen 22 lees je: ik ben, daar spreekt Christus, de blinkende morgenster. Ik heb niet zoveel verstand van sterren, maar ik heb toch getracht te vinden wat de morgenster is. Dat is in onze benamingen de ster Venus, de planeet Venus. Een van de schoonste sterren. Dat is de avondster en de morgenster. Drie tot drie uur na zonsondergang bereikt hij zijn grootste helderheid. En drie uur voor zonsondergang, zonsopgang, staat hij alweer te schitteren aan de hemel. Het is een grote, mooie ster, die bij de oudste volken al bekendheid had. Alleen ze wisten nog niet dat die avondster en de morgenster dezelfde was, die haar banen beschreef. Dan is er nog iets. Die morgenster is het beeld van de volmaakte harmonie. Waarom? Dat wisten de oude heidenen al in hun beeldhouwwerken. Daarom werd zij ook Afrodite. Ja, zij werd genoemd De godin van de schoonheid, dat was voor de blinde heidenen. Maar die morgenster beschrijft in het heelal een bepaalde weg. Hij maakt een vijfpuntige ster in het teken van de dierenriem, waar alle lijnen elkaar op een wonderbaarlijke, evenredige manier kruisen. En dat beeld wat die ster beschrijft, is de grondslag van alle schoonheid. Het grondpatroon waarop de oude Grieken hun beeldhouwwerken hebben gemaakt. Ja, als gij iets moois ziet van vorm en van schoonheid, dan kunt gij van op aan dat er iets in is van dat volmaakte baan van de morgenster, die zuiver haar diagonale door elkander heen trekt en waar ieder onderdeel een harmonisch inpas vindt in het geheel. Zo is die morgenster van oude dagen af bij de Babyloniërs, waren er al huizen met de morgenster erop. En met dat pentagram, die vijfdelige ster, dat betekende: kom binnen, u bent hartelijk welkom in dit huis. Nou weet ik niet, die mensen zullen er ook wel wat van geweten hebben, want de mensen waren toen niet dom op het gebied van de sterren, al wisten ze alles nog niet zo goed als nu. Maar toch, laten we dit eens even vasthouden. De ster, de morgenster, is de aankondigster van de volle dag. De morgenster is ook avondster. Ze is niet altijd zichtbaar, want de zon kan haar voor onze ogen bedekken. Als zij haar baan beschrijft tussen de aarde en de zon, of andersom, dan is ze uit het gezicht verdwenen, deze binnenplaneet. Dan zien we haar niet. Maar voordat de diepe nacht komt, straalt zij helder als de avondster. En voordat de morgenstond haar licht geeft, is zij de morgenster. Ik zou zeggen, het is ook een beeld van het werk van de Heere Christus. Hij heeft in volkomen mate en op volkomen wijze, meer nog dan de morgenster en avondster, zijn baan heeft hij beschreven op deze aarde in zijn borg- en middelaarswerk. In de grote duisternis die aanstaande was, schitterde hij als het enige lichtpunt duidelijk zichtbaar, al was hij voor ons mensenogen, natuurlijk oog verborgen, voor het geestelijk oog schitterde hij als de vernederde middelaar. Ja, 3 uren na zonsondergang schittert hij het felst en het schoonst, totdat de nacht komt met de bode van de morgen stond, als hij voor de zon uit al reeds verschijnt om aan te kondigen de dag is aanstaande. Soms wordt hij bedekt door de zon, dan zien we hem niet, want hij is opgenomen in heerlijkheid en zijn eeuwige godheid verbergt hem voor onze ogen. Maar hij is er. En eenmaal zal zijn goddelijke baan en harmonie, die hij van eeuwigheid tot eeuwigheid heeft beschreven, zal ten volle gezien worden. Als alle beletselen die ons nog voor het oog aan hem onttrekken, zullen zijn weggenomen. De morgenster geven van de dag. Ik zal hem mijzelf, hadden ze die dan niet, altijd maar ten dele. Die meent iets te weten die heeft nog niets geweten. Weet je veel van de koning en middelaar? Spreek niet te hoog, want nog geen stipske der zaak hebben wij verstaan. De morgenster, de dag komt nog, maar de bode van de eeuwige dag wordt ervaren, waar de morgenster Christus opgaat in onze harten. Totdat de dag aanbreken, zegt Petrus, en de morgenster opgaat in uw harten. Dat wil zeggen dat het licht van die koning zo in het hart valt, dat we aan het einde zijn van de nacht, waarin hij voor onze ogen tijdelijk verborgen is geweest, om dan in het volle licht van zijn aangezicht te mogen delen. Die oor heeft, die een oor heeft, om te horen. Een iegelijk die door de geest een oor ontving, om opmerkzaam te horen, die horen. Niet wat de geest tot die mens alleen zei, maar wat hij tot de gemeenten van alle tijden en eeuwen sprak. En die worden vermaand. En die worden tegelijk vertroost. En die worden bemoedigd. Maar alleen met en in de werken. En het blijven bij de werken van die dierbare koning. Thyatira is langzaam gezonken. Heel langzaam. Er is nog een gerucht. Ik weet niet, ik kon er niet achter komen of er nog iemand was die God vreest en die de morgenster ontving. Het is alles bedekt. God gaat door. En zijn gemeente blijft bestaan. Maar hij werkt. Hij gebruikt zijn hamer en zijn vuur en zijn beitel en zijn tweesnijdend zwaard. En hij snijdt. En hij opent en hij verbindt, hij wondt en zijn handen helen, totdat Johannes zegt, en ik zag ze alle staan, de kleine en de grote, de scharen die niemand tellen kan. Dan is er aan die arbeid in de gemeenten een einde gekomen en zijn al des vaders verkorenen, eeuwig thuis. Amen.